Zo waren wij gisteravond in de Romeinen hoofdstuk 8, vers 24, waar de apostel schrijft, maar wij zijn, of want wij zijn, in hopen zalig geworden. De hoop die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En daarmee met volle overgave en dus ook bereid om eventueel te lijden. En dan staat er in vers 26 en desgelijks, deze wijze komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die geest waarover hier gesproken wordt is natuurlijk diezelfde geest als uit vers 9 en wat er verder volgde. In bijzonder ook dezelfde geest als uit vers 14 en 15. Een geest namelijk die beloofd was. Een geest die genoemd wordt de geest der zoonstelling. Die geest die ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. En van die geest staat, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. De gedachte is namelijk dat hier in vers 26 gewoon teruggegrepen wordt op wat in vers 14 en 15 dan toch in elk geval al gezegd was. De apostel komt terug op het werk van de geest in de gelovigen. Daar gaan deze hoofdstukken nou eenmaal ook over. Niet de zonde zou heersen, niet de wet zou heersen, hoofdstuk 6 en 7, maar de geest zou heersen is een overdreven uitdrukking dan, het is veel zwakker. Maar de geest zou ons leiden. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En waar wij zeggen, ja, maar wij zijn zwak. Hoe zouden wij de Heer kunnen volgen, de geest kunnen volgen, of hoe het maar heten mag. Dan zegt de apostel, nou, zo steekt het niet in elkaar. Die geest is juist dat wat ons kracht geeft. Of de geest is degene die ons kracht geeft. Is de geest iemand of een kracht? Ik zeg allebei, uiteraard. Een krachtig iemand die ons inderdaad bekwaam maakt. En dat is ook wat hier staat. U weet wel, zoals het lied zegt, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. En Paulus zei, nou, de Heer heeft tot mij gezegd dat zijn kracht juist in onze zwakheid volbracht wordt, zodat het feit dat wij zwak zijn helemaal niet verkeerd ligt. En het is dikwijls heel goed, ik denk het algemeen, altijd goed, dat wij vaststellen dat wij zwak zijn, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Zegt de schrift dan. En hier vinden we deze belofte. En niet nieuw natuurlijk, hij is ontleend wel degelijk aan de oud-testamentische beloften met betrekking tot de komst of werking van de Heilige Geest. Maar hier wordt het uitgelegd. Desgelijks, dat wil zeggen, zoals die geest ons ook leiden zou, zo komt dus die geest onze zwakheden mede te hulp, logischerwijze. Een van de meest voor de hand liggende aspecten van die hulp van de Heilige Geest of van de Geest is natuurlijk gelegen in die schriftplaatsen waar staat dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus. De geest zou ons immers in heel de waarheid leiden. Wel nu, daarom heet die geest de geest der openbaring in kennis van hem. In Efeze hoofdstuk 1. En daarom is het Jacobus die zegt, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, begrijp je me goed? Dat is ongeveer het eerste vers van de Jacobusbrief, als je tenminste de adressering eerst gelezen hebt. Is het eerste vers van de brief, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En wanneer zouden wij dat doen? Wanneer wij in verdrukking, in verzoeking vallen, staat er. Dan hebben we die wijsheid Gods nodig. En die ontvangen wij, staat er ook gegarandeerd bij, hè? Als wij gelovigen zijn, staat er. Als wanneer men die begeert in geloof, kortom, als men gelovig is, en trouw is aan het woord God, zal men van Gods wegen die wijsheid ontvangen. Dat is wat de geest in ons doet. Heeft met onze eigen intelligentie, of vooral het gebrek daaraan, helemaal niets te maken. Integendeel, hij geeft het ons. Dat is trouwens een aanvulling op de situatie van de oude mensen, moet ik zeggen. Maar de schrift zegt, God heeft ons het verstand gegeven. Is dat niet zo ongeveer het laatste vers van de eerste Johannesbrief? God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zouden dus ons verstand gebruiken Alles wat ik gezegd heb over wetenschap aan het begin van de week dan, hè. Ja, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Wij zouden op zijn woord verstandelijk acht geven. Ik weet nooit meteen waar dit soort schriftplaatsen staan. Ze zijn wat mij betreft ook vanzelfsprekend. Ik heb het wel eens niet zo gek lang geleden uitgebreider uitgelegd. Wat de Bijbel over dat verstand zegt, is dat de mens het in de praktijk gebruikt om van zichzelf uit naar God toe te redeneren. En hij gebruikt zijn verstand als een soort zender eigenlijk naar God toe. Terwijl de Bijbelse gedachte is dat het verstand precies andersom behoort te werken. Namelijk, zij zou fungeren als ontvanger van dat wat God naar ons toe zendt, om zo te zeggen. In dat knopje op dat apparaat moet dus even goed staan, dat is alles. Je moet de goede kant op werken, moeilijker is het niet. Nou, je moet gewoon niet aan die knop komen. Kennen jullie die dingen ook? Die hadden ze vroeger, zo'n walkie-talkie heet dat. Hoe je dat moet vertalen, dat heb ik Johan nog niet gevraagd, dus dat komt nog. En walkie-talkie, en dan moet je niet aan die grote knop komen die erop zit. Want als je die indrukt, dan hoor je niks meer. Dat begrijp je toch? Dan zendt het ding. Dan kun je een grote mond opzetten, zodat iedereen jou kan horen misschien. Maar dat is niet het goede gebruik van het apparaat. Je laat hem gewoon aanstaan op standby. En dan maar luisteren. Daar zou het verstand voor gebruikt worden. Dat staat recht. Vele malen. Ja, het beeld staat zo niet in de Bijbel. Maar dat is de eenvoudige conclusie die je daaruit kunt trekken. Daar hoef je ook niet intelligent voor te zijn, zeg ik altijd maar. Wij zouden ons verstand gebruiken om acht te geven op het woord Gods. Niet om vanuit onszelf te redeneren en kritiek te hebben, maar om te begrijpen hetgeen God zegt. En dat kan. En daar geldt, wanneer het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Daar geldt, ik heb er nog één niet genoemd uit 1 Korinthe 2, dat is ook een heel belangrijke. Daar staat, we hebben gekregen, we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar is dat voor. En zo zou die geest gebruikt worden. Begrijp je me goed? Dat is dus niet een geest die ons stap voor stap zegt wat wij doen moeten, die ons leidt of ingeeft, doet dit of doet dat. Want dat gaat buiten kennis en zeker buiten weten om. Daar hoef je niet voor te weten, daar hoef je alleen maar te laten voortslepen. Of schoppen, al naar gelang. Dat hangt van ons karakter af, zuster. Of het voortslepen of voortschoppen is. Ja. Komt allemaal voor. Maar zo zit het niet. Nee, het is een weten, het is het bewust lopen en de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. En niemand kan zeggen, daartoe ben ik niet bekwaam, dat kan ik niet, daarvoor ontbreekt het mij aan capaciteit. Het is allemaal vroom nederig gepraat, maar het slaat nergens op. De Bijbel zegt dat het niet zo is. En dat al wat wij nodig hebben, ontvangen wij. En nog meer. Maar zo staat het in het lied dan, hè. Nee, goed, maar dat staat hier ook, hoor. God is bijmachtig meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Wat is het ook alweer, Efeze 3 of was het Judas? Waar is Gerrit? Waar staat dat het God machtig is meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken? Efeze 3, ja, ik dacht het ook, ja. Efeze 3. Maar dat is inderdaad wat hij doet, ja. Boven wat wij bidden of denken. Ik zal hem even opzoeken voor alle aardigen. Vers 20. Vers 3, vers 20. Die in Judas staat dat hij machtig is om ons voor struikelen te bewaren. Op een andere plaats staat dat wij nimmer meer zouden struikelen. Want de wandel van de gelovigen bestaat niet per definitie uit struikelen. Helaas dikwijls wel, maar niet per definitie. Efeze 4. Waar staat, nou ja, in Efeze 1, even één bladzijde terugslaan. Hè. Efeze 1, daar staat dat de apostel, vers 16, niet ophoudt voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, dat wil zeggen de oorsprong en gever van heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat wil zeggen, in kennis van hem. En zo is het later ook vertaald geworden. De geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want via die geest Gods zouden wij kennis van Christus ontvangen. Wij zouden hebben, vers 18, verlichte ogen uws harten. De vertalers zijn het er nooit over eens of het moet zijn verlichte ogen uws verstands of verlichte ogen uws harten, maar het moet zijn verlichte ogen uws harten. Maar de vertalers hadden even de zender aan staan in plaats van de ontvanger en dachten, als het gaat om wetenschap en verstand, of gaat het om kennen en weten, dan is het toch het verstand. Maar de Bijbel zegt, kennen en weten zit in het hart. En dat is niet een misverstand, of iets dergelijks. Want in het hart zetelt geloof. En dat wat wij kennen of weten, wordt in hoge mate, zo niet voor de volle 100%, bepaald door onze gezindheid. En dus toch door het hart. Het is niet een kwestie van intelligentie, het is een kwestie van gezindheid, namelijk van geloof. En iemand die intelligent is, die kan dat begrijpen. En iemand die het niet is, dat maakt verder niks uit. Dat meen ik echt. Het is maar waar je voor kiest. Wat je bewezen wil hebben. En waar je naar streeft. Maar we zouden ons gewoon onderwerpen aan het woord Gods. Dat is het idee. En dat sommigen van de Bijbel niks begrijpen, hoe intelligent ze ook zijn. Nou, soms komt het gewoon omdat ze zo intelligent zijn. Maar ze gebruiken het dan verkeerd. Het is toch hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het komt voort uit een verkeerde gezindheid. Uit niet bereid zijn zich te onderwerpen aan het woord Gods. Dat is alles. Het komt dus gewoon voort uit hoogmoed in de praktijk. Maar God zou ons geven die geest der wijsheid en de openbaring in kennis van hem, namelijk verlichte ogen des harten. Opdat gij moogt weten, niet vermoeden, ook niet vaag hopen of zoiets. Laat staan positief denken. Opdat gij moogt weten, dat is een kwestie van feitenkennis. Opdat gij moogt weten, Paulus gebruikt elders de term verzekerd zijn, hè? Ik ben verzekerd dat, of wij weten dat. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, nou ja, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Ik ga die zinnen niet uitleggen, maar ik zeg er wel even gauw van, dat hier dus staat dat wij zouden komen tot kennis van Christus en tot kennis van de rijkdom, de heerlijkheid van zijn erfenis en tot kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht, om de eenvoudige reden, en dat hebben we besproken natuurlijk, dat wij nou eenmaal gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En als wij zouden moeten weten welke zegeningen wij van Gods wegen ontvangen hebben, moeten we dus weten welke zegeningen de Heer Jezus Christus van Gods wegen ontvangen heeft. En dus moeten wij komen tot kennis van de hoop van zijn roeping en tot kennis van de rijkdom, de heerlijkheid van zijn erfenis. Want zijn roeping is onze roeping vervolgens. En zijn erfenis, de heerlijkheid van zijn erfenis, is de heerlijkheid van onze erfenis. En let op die erfenis, hè. Erfenis, heerlijkheid, een koninkrijk, een troon dus, daar gaat het over. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Want die kracht die aan hem gewerkt heeft, die werkt God, of ja, werkt God ook aan ons. Welke kracht? Nou, zegt Paulus, dat is die kracht die God gebruikt heeft, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En als die kracht aan ons werkt, betekent het dat ook wij uit de dood zijn opgewekt. Of worden opgewekt, of zullen worden opgewekt. Hangt er maar vanaf waar het op van toepassing is. Maar het maakt verder niet uit. Dat is wat gebeurt, die kracht. Maar het staat meteen achter. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand, of aan zijn rechterhand, op de troon der majesteit, weet u wel. Want zo wordt die uitspraak uit Psalm 110 in andere plaatsen geciteerd. Als je niet weet waar, Er zijn nogal wat bijbels in omloop waar dan wat tekstverwijzingen onder staan. Dus dat is makkelijker, waar het nog meer wordt aangehaald. Maar de gedachte is, die kracht heeft God gebruikt toen hij Christus uit de doden opwekte en zette aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. Ja, het is die kracht die aan ons werkt. En normaal kun je daar niks van begrijpen. Maar wij zouden ook eerst in de eerste plaats inzien dat gesproken wordt over wat God gedaan heeft aan of voor de Heer Jezus zelf. Het is diezelfde kracht die werkt aan ons. Ook in die volgorde natuurlijk. Want beslot, wij zijn niet Christus gelijke, maar integendeel zijn navolgers. Maar neem niet weg dat wij als zijn navolgers deel hebben aan precies diezelfde dingen. Een van de volgende versen, namelijk vers 22 en 23, zeggen dan ook dat deze Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht enzovoorts, dat God deze Christus gegeven heeft tot hoofd aan de gemeente welke zijn lichaam is. En dat lijkt me toch een duidelijke zaak. We hebben deel in de zegeningen van Christus. Daarom zouden wij komen tot kennis van hem. Met de uitdrukking uit Filippenzen. We zouden komen tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding. Nou goed, en precies zo'n gebed, maar nu eigenlijk nog wat uitgebreider als in Efeze 1, vinden wij in Efeze 3, in het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, daar bidt de apostel dus voor, opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Hoofdstuk 1 was het op dat hij u geven de geest der openbaring en kennis van hem. En hier staat op dat Christus door het geloof in uw harten wonen. Maar het gaat uiteraard om precies hetzelfde. De geest uit vers 16 hier is dezelfde als Christus in vers 17. En als je dat niet kunt begrijpen, zeker niet als je 10 keer gelezen hebt die 2 versen achter elkaar, dan zou ik zeggen, dan wordt het echt de hoogste tijd om die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem te vragen. Ik bedoel te zeggen, zo moeilijk is dat niet om die conclusie te trekken uit vers 16 en 17. Geest, inwendige mens, Christus in ons harten. Dat is dus het dan wel dezelfde, daar gaat het om. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld dan wel gegrond zijt, afhankelijk van of het om de landbouw of om de woning, tempelbouw namelijk, gaat. Hè? Geworteld, dan wel gefundeerd. Gaat om hetzelfde. Is de basis van ons leven. Liefde, gemeenschap, verbondenheid met God. En daardoor verbondenheid met elkaar. Dat is waar de wereld om schreeuwt. Eenheid, gemeenschap. U weet wel. De bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen en al dat soort dingen weer. De verstandhouding. En als het goed is, hebben we er geen problemen mee. Omdat de Heer dat in ons bewerkstelligt. Vanwege de liefde Gods die in ons hart is uitgestort. Dat zijn de laatste woorden van Romeinen 8. Opdat Christus, vers 17, door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle, let op, opdat gij ten volle, niet voor een deel, en ook niet ieder voor zich een stukje, want iemand heeft dus uitgevonden dat als er staat op dat gij ten volle komt het begrijpen met al de heiligen, dat het dan misschien wel betekent, nee, men vertelt dat ik was met stellige zekerheid, waar het verteld wordt, vertelt men het met stellige zekerheid, zo van jij begrijpt er een beetje van en ik begrijp er een beetje van, we zijn het weliswaar helemaal niet met elkaar eens, maar jij begrijpt een beetje, denk je, en ik begrijp een beetje, denk ik. En als je nou al het beetjes die wij begrijpen individueel bij elkaar optelt, dan begrijpen wij gezamenlijk ten volle. Dan denk ik nou te vrezen van dat iemand die zo redeneert, dus helemaal nooit iets begrepen heeft. Ik kan me dat niet voorstellen namelijk. Als je er zo over denkt, kun je nooit iets begrepen hebben. Uw kennis en mijn kennis kunnen niet bij elkaar opgeteld worden. En als zelfs tegengestelde zijn in strijd met elkaar, hoef je er heus niet over te praktiseren dat het ooit nog eens een keer zal blijken aan elkaar te passen, want het is niet zo. Zo werkt zoiets niet. Ik kan het niet eens uitleggen, waarom niet. Zo is dat nou eenmaal. Ik zie me al voor het examen van de middelbare school. Zo van, ja, maar ik wist het niet, maar die vent die naast me zat wel. En gezamenlijk weten we dan toch. Wat een onzin zeg. Dit is een serieuze verklaring, die wordt vaak met hele stelligheid en met een air van intelligentie wordt dat vaak naar voren gebracht. Echt waar, meestal door mensen die zelf filosoferen en tot de meest vreemde conclusies komen en zo. Dat is echt waar, Ik ga het verder niet uitleggen, maar dat weet ik heel zeker. Zo gaat dat. En dan zeggen ze, nou ja, we blijven met elkaar in contact. We praten nog wel eens. Maar wat leuk, hè, dat hoezeer we ook verschillen. Straks zijn we bij elkaar in de hemel. En dan blijken al die verschillende stukjes aan elkaar te passen. Ja, kom. Dat is dus niet zo. De bedoeling is namelijk dat elke gelovige... Als u zegt, ja, maar dat is alleen maar het ideaal. Dan zeg ik, ja, het is het ideaal. Dat alleen maar laat ik dan weg, hè. Het is het ideaal dat ieder van ons ten volle zou begrijpen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. En dat we inderdaad tezamen datzelfde begrip hebben. Niet pas als het bij elkaar opgeteld zullen worden, het is volstrekt onmogelijk. Maar omdat we nou eenmaal dezelfde ervaring hebben, dezelfde kennis hebben, dus hetzelfde inzicht ook in de Bijbel enzovoorts. En dus ook dezelfde Heer hebben. Het is natuurlijk ook een werk aan iedere gelovige individueel. Dat is een werk wat God doet. Aan elke gelovige individueel. Opdat ieder van die gelovigen volwassen zou worden. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, vers 14, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. Want dat staat er eigenlijk in vers 14, wind van leer, leerstellige stroming. Moet het eigenlijk zijn, zou de correcte vertaling zijn. Wij zouden niet meer heen en weer bewogen worden. Niet omdat we ons aan elkaar vasthouden, maar gewoon omdat we in onszelf die zekerheid en die vastigheid hebben. Kennis van het woord Gods. Maar ik ga terug naar Efeze 3 vers 18. Opdat gij ten volle, let op vol, opdat gij ten volle. En ik geef toe dat de een wat sneller vol is dan de andere. Ik bedoel het niet... Als een grapje, ik bedoel het serieus, ik zeg het vaak genoeg. Voor de een is vol heel wat meer dan de ander, maar vol is vol. En of wij nou vaten zijn van 2 of 3 metreten, wat er ook wezen mag. Of we nou kleine vaten of grote vaten zijn. De bedoeling is dat of wij kleine vaten of grote vaten zijn, wij zouden tot de rand toe gevuld worden. Dat is het Bijbelse beeld en dat komt op vele plaatsen zo ook in de Bijbel voor. Dat er verschil is van inhoud, dat ben ik mij bewust. Dat is met die aardevaten nou eenmaal zo. Maar vol is vol. En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Opdat gij ten volle komt begrijpen met al de heiligen. Dat wil zeggen al die andere heiligen ook. Welke de breedte, lengte, diepte en hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus. Wij zouden die leren verstaan. Dat we komen tot kennis van Christus. En dus kennis van die liefde Gods. Bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Het is natuurlijk een woordspeling. Maar de gedachte is natuurlijk dat dit werk Gods en deze gezindheid Gods... dat zich, dat het eigenlijk een omvang heeft die wij met ons aardse verstand ook op geen enkele wijze kunnen begrijpen. Maar niettemin, wij zouden tot kennis daarvan komen en in ieder geval tot de rand daarmee gevuld zijn. Opdat gij vervuld wordt, zie je wel, vol. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En daarna zeggen we, nou dat lijkt mij Gods onmogelijk. Maar het is God nou eenmaal wel mogelijk om dat te doen. En dat staat erachter. En let op wat er staat. Nou de zin is, hem nu, zo begint het in vers 20. Maar dan komt er een lange tussenzin over wie hij is. En dus... In vers 21 wordt de draad weer opgenomen met hem. En daarna eindigt het pas in de rest van het vers 21. Hè. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. Maar in de tussenzin, in vers 20, staat dat hij machtig is. Hij is machtig meer dan overvloediglijk. Zal wel de overtreffende trap van genoeg zijn. Meer dan overvloediglijk. Hij is machtig meer dan overvloediglijk te doen boven. Daar kan geen twijfel over bestaan. Hè? Dat is absoluut heel veel meer. En dat is een understatement dan. Hij is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden. Let op. Boven al wat wij bidden. Ik weet dat het een christelijke deugd is om te bidden. En dat de Bijbel ook zegt dat wij dat doen zouden. Maar ik moet u meteen waarschuwen dat bidden, dat woord bidden, lang niet uitsluitend en zeker lang niet altijd, slechts de betekenis heeft dat wij ons vragenlijstje zouden indienen. Onze wensenlijst zouden indienen bij God. Als u denkt dat dat bidden is, moet ik u zeggen, nou, het maakt er nog net onderdeel van uit. Het zou kunnen, maar het is niet de essentie van het begrip bidden. Ik heb geen tijd om het uitgebreid uit te leggen. En bovendien zou ik het toch niet gedaan hebben nu. Maar de gedachte bij bidden is in de eerste plaats onderwerping aan iemand die hoger is dan wij. Het is makkelijk genoeg als je help roept. Dat kan iedereen begrijpen. Dan vraag je hulp aan iemand die sterker is dan jij. Want anders had je die hulp niet nodig als je zelf sterk genoeg was. En hulp te vragen aan iemand die je ook niet kan helpen schiet helemaal niks op. Dan heb je alleen nog maar meer hulp nodig. Nee, ik denk altijd als je verdrinkt kun je dat het beste alleen doen. Dat vind ik altijd heel tragisch. Dan komt er hulp en die gaat mee. Dat zal niet voor het eerst zijn. Dat is tragisch. Dus je roept alleen hulp aan degene die je helpen kan. En dat betekent een erkenning van ik ben zwak, maar hij is sterk. Bidden veronderstelt dus nederigheid. Ik zeg het met zoveel nadruk, omdat ik heel wat gebed gehoord heb waarin geen nederigheid, maar waarin tegendeel hoogmoed tot uitdrukking kwam. Zo van, naar mijn interpretatie dan, zo van, ik zal die God eens even aan het werk zetten, want hij laat het wel afweten. Ik heb het dan al herhaaldelijk gevraagd en heeft nog steeds niet gedaan wat ik hem gevraagd heb. Moet hem toch eens ernstig spreken. En weet je wat? Ik neem nog een paar anderen mee. Dan lachen jullie maar. En ik geloof niet dat ik dat verkeerd gezien heb. Dat het zo werkt. En dat er hele actiegroepen soms op poten worden gezet om God te pressen om Amsterdam tot bekering te brengen of zo. En hij doet het maar niet. Heel vervelend. Maar dat is ook geen gebed. Zo zou dat niet zijn. Dat is een absoluut verkeerde houding. Natuurlijk staat er in de Bijbel bid zonder ophouden. Maar het punt is nou juist dat bidden niet maar betekent dat we God pressen om onze wensenlijst vervuld te krijgen. Het betekent dat we ons zouden onderwerpen aan hem, opdat hij zijn werk aan ons zou voltooien. Dat is een oprecht gebed. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Heer, ik weet het niet meer, maar u weet het. Heer, ik zie het niet zitten, maar u wel, heb u gezegd. Dus ik vertrouw op uw beloften. Heer, indien het mogelijk is, alsjeblieft anders. Niet meteen zeggen, hoe dan wel. Heer, kan het niet anders. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is nederig, dat is onderwerping. En vandaar dat het begrip gebed in de Bijbel ook de betekenis heeft van wat wij tegenwoordig praise noemen. Want het moet in het Engels, want het is een hype, hè? Je weet wel, de knopje maar op zender zetten en maar praten naar de Heer. En op dingen vertellen die hij al lang weet. Zodanig dat hij niet de gelegenheid krijgt om tegen ons wat te zeggen. Ken u die mensen ook? Die praten altijd tegen je. Soms urenlang, ik heb het echt meegemaakt. Ze praten urenlang tegen je. Je krijgt er geen spel tussen. Er is maar één goede reden voor. Ze zijn als ze dood dat je wat zegt. En dus praten ze tegen je. En maar zenden. En als men dat naar God doet, dat heet preks. Als u mij vraagt. Misschien heb ik het erbij, hoef je zich voor mij niks aan te trekken. Ga maar rustig door. Maar u begrijpt ongeveer toch wat ik bedoel. Gebed is namelijk de erkenning van iemand die hoger en machtiger is, van wie wij afhankelijk zijn. Daarom heet het gebed ook aanbidding. En wij maken een onderscheid. Gaat het om vragend gebed of gevend gebed? Wel, dat is een veel te zwart-wit onderscheid. Gebed is gebed en impliceert altijd aanbidding. Erkenning van iemand die hoger is. Dat is tot eer van God. Als je God eer wil geven, hoef je helemaal niet zo hard te roepen hoe groot hij is. Dat mag je rustig doen. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar als het daarbij blijft, heb ik wel bezwaar. Op Bijbelse grond. Want als je God eer wil geven, dan zou je je hart moeten openstellen voor hem. En hem toelaten in je leven. Dat wil zeggen, jezelf overgeven aan hem, opdat hij zijn werk met u zou doen. Dat is de bedoeling. En dat is de beste manier om God eer te geven. Onderwerping. Dat is ook aanbidding tegelijkertijd. Niet alleen met de mond, Daar begint het met de mond. Dus er is op zich echt niks verkeerds mee. Ik hoop niet dat u mij verkeerd begrepen hebt. Maar als het daarbij blijft, met die tong en met die mond, ja, dan deugt er iets niet. Weet u wel, dan staat er over Israël in het Oude Testament dat de Heer zegt, ja, met hun lippen eren zij mij, maar hun hart doen zij verre van mij. Dus gebed, wel, ik kom uit Romeinen 8 natuurlijk, en daar staat, wij weten helemaal niet wat wij bidden zullen nabehoren. Dat is me goed ook. Want God is machtig, Efeze 3 vers 20, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Hetgeen betekent dat het voor u en mij in principe geen enkele zin heeft om plannen te maken of een weg uit te stippelen of wat dan ook. En het betekent ook dat het riskant is om God te interesseren voor onze eigen plannen. Want het kon wel eens wezen dat hij veel betere, veel hogere plannen met u heeft dan u zelf voor mogelijk houdt. En ik denk dat dat zelfs de regel is, dat het altijd zo is. Dat God veel hogere gedachten heeft over wat hij met ons wil dan wij zelf. Ik weet niet of het zo is, want ik heb daar geen inzicht in. Maar ik denk dat dat in het algemeen wel zo is. Hij is bij machte meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Het gebed zou dus ook moeten zijn, Heer, doet u dat dan maar. Want ik weet het niet en ik ruim mijn plan in voor uw plan. Dat is je leven aan de Heer geven. Dat is de Heer Jezus in je hartje toelaten. Of hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden, dat is wat het is. Onderwerp aan hem. En hij is bij machte, ik lees hem met opzet nog een keer. Hij is bij machte meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. En dat naar de kracht die in ons werkt. Dat wil zeggen, Christus die in ons werkt. Dat wil zeggen, de Geest die in ons werkt. We zouden dat niet onderschatten, dat wat in ons is. En daarom, omdat dat zo is, zouden wij hem de heerlijkheid geven. Dat is vers 21. Logischerwijze, hem zij de heerlijkheid. Maar soms denk ik dat die vers 21 niet betekent dat we hem in gebed zouden aanbidden of zoiets. Zo van, Heer, u bent groot en machtig en u bent koning en meer van dat soort clichés. Maar ik denk dat vers 21 gewoon betekent dat wij hem heerlijkheid zouden geven door ons aan dat werk, aan die kracht Gods te onderwerpen. Dat lijkt me ook het logische verband van het schriftgedeelte. Dat het inhoudt dat wij met de tong eer geven, ja, dat staat ook op vele andere plaatsen. Maar de bedoeling is dat we juist met heel ons leven ons aan hem onderwerpen. En dat staat natuurlijk een versie of twee verder. Want daar staat dat wij zouden wandelen dus waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. In alle ootmoedigheid en nederigheid enzovoorts. Dat is wat ons past. En dat is wat gebed ook feitelijk is. Onderwerping aan hem. Ook niet verbaal. Dat wil zeggen, onderwerping aan hem ook zonder woorden. Zelfs zonder dat wij hem toespreken. Dat bestaat wel niet, maar theoretisch dan. Ook zonder dat wij hem dat zeggen. We onderwerpen ons aan hem. Ook dan heet het gebed. En daarom staat er verderop, bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat je altijd moet lopen prevelen. Dan staat hij weer op zenden, weet je wel. Nee, zo moet dat niet. Dat wil zeggen dat heel ons leven een gebed zou zijn. De uitdrukking namelijk van onze afhankelijkheid van hem, want dat is wat gebed is. Onderwerping aan en dus gemeenschap met, dat is wat het is. Daarna sla ik maar weer terug naar Romeinen 8, want daar staat dat wij in hopen zijn zalig geworden, dat wij het verwachten met lijdzaamheid, alle consequenties van dien, en dan vers 26, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Hoezo Paulus, was dat nou weer? Wel zegt hij, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat wil zeggen, wij weten niet hoe wij onze relatie met God moeten inrichten. En eventueel ook zo letterlijk en smal mogelijk. Wat moet je nou de Heer vragen? Voor jezelf of voor anderen? Want als zo is dat hij bij macht is en dus beloofd heeft om meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken, wat zouden wij dan hem vragen? Ik zou het ook niet weten. Ik persoonlijk, maar begrijp me goed, gebed is een heel persoonlijke zaak. Dus maakt niet zoveel uit wat ik nu zeg. Maar ik persoonlijk zeg, ik heb nooit zoveel te vragen aan de Heer. Ik zou het namelijk niet weten. En ik zou ook niet... Het is persoonlijk. Trek u zich er niks van aan. Maar ik denk altijd dat er mensen zijn die toch... die ermee gediend zijn om het toch bij gelegenheid te horen. Ik heb niet zo'n gedetailleerde lijst van... Heer, doet u dit, Heer, doet u dat. Bovendien, zo'n lijst, daar vergeet ik altijd van alles in. Want hoe gedetailleerder hij wordt, hoe meer er ontbreekt, toch? En hoe meer ik mijn best doe om niks te laten ontbreken, hoe langer die wordt... en hoe langer die lijst wordt, hoe minder er van mijn hele leven en dienst aan de Heer nog terechtkomt. Want dan ben ik al die tijd aan het zenden, er komt niks van terecht dan. Dat is waar. En gewoonlijk is het dag in dag uit toch dezelfde lijst, dus het schiet ook niet echt op. De Heer zal ook wel zeggen, ja, dat weet ik nou wel, joh. En sinds wanneer zou een kind aan de ouders en bijzonder aan de vader elke dag weer moeten vragen, vader, geef u mij heden mijn dagelijks brood. En vader, vergeef u mijn schulden. En wilt u mij vandaag helpen bij alles wat ik doen moet? Nee, daar moet je niet om lachen. Ik meen het heel serieus. Want ik denk dat de vader dat zo zonder meer allemaal doet. Omdat hij het beloofd heeft namelijk. Dat is niet eens het eerste argument. Het eerste argument is omdat hij vader is. En dus dat doet hij zo zonder meer wel. Moet je er dan niet om bidden? Ik moet u zeggen, je kunt er beter om danken. En dat zo'n dankgebed de vorm kan hebben van een gebed, dat is ook inderdaad correct, dat kan. Dat wil zeggen, wij vragen hem om iets, om daarmee uit te drukken dat wij van hem afhankelijk zijn. Dat is zo. Dat lijkt me ook heel goed. Maar waar het gaat om de grotere en belangrijkere stap in ons leven, waar het gaat om de richting in ons leven, hoe zouden wij die richting kennen, hoe zouden wij het weten? Dat is wat hij zou bepalen en daar leven wij uit. En als dat moeilijk is, geen enkel punt. Je kunt het rustig elke dag tegen de Heer zeggen dat je het zo wil hebben. Voor mij wordt elk uur. Heer, doe gij wat noodzakelijk is. Geef mij wijsheid. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Kun je rustig dag in dag uit tegen de Heer zeggen. Je kunt ook dag in dag uit tegen de Heer zeggen dat je dankbaar bent voor de vergeving van de misdaden naar de rijkdom zijner genade. Het is heel goed om dat dagelijks te doen, denk ik wel eens. En voor sommigen 2 keer per dag. En verder zeg ik weer, en het is voor iedereen verschillend. Hangt er vanaf wat voor mensen wij zijn, ook van nature, wat onze aard is. Dat is duidelijk genoeg. Maar het idee is dat we ons bewust zouden zijn van zijn kracht en van zijn werk. En hoe dat ook is, maakt niks uit, hij zal het aan ons doen. Daarvoor zijn wij beschikbaar. Strikt genomen, velen van ons zijn op een bepaald moment tot overgave gekomen, tot geloof gekomen, tot bekering gekomen, hebben de Heer in hun hart toegelaten, of hoe het allemaal maar heet te maken, want het is altijd hetzelfde. Maar het idee daarbij is, Bijbels idee is, dat dat zo blijft. Hè? Dat het alle dagen zo blijft. Dat we altijd de Heer in ons hart toelaten. Dat we ons altijd overgeven aan hem. Ons altijd bewust zijn van dat hij onze levens wil hebben als het ware. En dat hij ons wil opvoeden tot zoonschap enzovoorts. Dat is niet maar eenmalig en dan moet je het vergeten. Dat is eens en voor altijd. Dat blijft zo namelijk. En daarom is het ook goed om dit soort dingen steeds opnieuw te horen. Om dat bewustzijn op peil te houden. Zo steden we in elkaar. Hij zal zijn werk doen. En dat betekent niks als we niet af en toe door de duisternis zouden gaan. Dat betekent niks als we niet af en toe helemaal geen uitzicht meer hebben of iets dergelijks. Want ja, als dat uitzicht er altijd is, als het één rechte weg is die we vanaf hier kilometers lang kunnen overzien, zoals in sommige landen wel eens het geval is, ja, dan betekent leven uit geloof natuurlijk toch niet zoveel. Dat is maar makkelijk. Betekent niks. En als wij geloof, vertrouwen moeten leren om volwassen te worden, betekent het dat de weg nogal eens een keer de tunnel inloopt. Dat is nog niks, maar er zit er nog een knik in die tunnel ook. Maar ik begrijp toch ongeveer waar ik het over heb, dan weet je niet waar je terechtkomt. En dan is het vertrouwen op de Heer. Zo hoort dat. Hoort er gewoon bij. En daarin worden wij geoefend van Gods wegen. Maar niettemin, hij is machtig meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. Want wij weten dus ook inderdaad niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar dat geeft ook helemaal niks dat we dat niet weten. De gedachte is namelijk de geest zelf. Weet u wel, vers 26 van Romeinen 8. Maar de geest zelf. Dat is dezelfde uitdrukking als in vers 16, waar het vertaald is met dezelfde geest. De geest zelf. Niet zozeer wij in ons menselijk denken, maar de geest zelf bidt voor ons. En de gedachte is een heel eenvoudige. Die geest bewerkt in ons onze onderwerping aan God. Of aan Christus, of hoe het maar heten mag. Want dat is wat gebed feitelijk is. De gemeenschap onderhouden. Het contact onderhouden. En eventueel dus het spreken tot God. Dat kan zijn. Maar ik zeg altijd, als je in een bepaald verband dat niet begrijpt, dan moet je even de andere termen invullen. Dan moet je even begrijpen wat het woord in wat breder betekent. En dan begrijp je het wel. De gedachte is dat die geest zelf het contact onderhoudt, als het ware, tussen God en ons. Of tussen Christus en ons, zo u wil. Het komt niet van buitenaf, het komt van binnenuit. Hij woont in onze harten. En hij is die kracht die onze zwakheid mede te hulp komt. En er staat er ook bij met onuitsprekelijke, dat wil zeggen het wordt niet uitgesproken. Dat niet alleen, het kan zelfs niet uitgesproken worden. Heb je dat nou nooit, dat je behoefte hebt om met de Heer te spreken en je weet toch niet wat je zeggen moet? Druk genoeg. Dat is ook onderwerping, net zo goed. Hij zal wat zeggen. Hij zal zijn werk doen. Dat is waar het over gaat. Het gaat hier in dit vers dus niet over het spreken of bidden in tongen, hè? Sommigen hebben dat ervan gemaakt. Onuitsprekelijk kreunen, een beetje onverstaanbaar reutelen. Zo interpreteert men het dan. Dat is dan het bidden in tongen. Ik heb het heel serieus horen vertellen. Nee, het is het werk van de geest in ons. En zuchtingen wil inderdaad zeggen kreunen. Dat wil zeggen, het is hetzelfde zuchten als uit vers 23. Het heeft met pijnlijden te maken, wel degelijk. Het heeft met onzekerheid te maken. Lijden dus, daar heeft het mee te maken. Maar juist dat brengt ons in gemeenschap met de Heer. Daar waar het ons aan zekerheid ontbreekt, daar waar het ons aan uitzicht ontbreekt, enzovoorts. Daar juist zouden wij ons melden bij onze heiland. En feitelijk, dat is wat die geest ook inderdaad in ons doet. En dat zouden we laten gebeuren. Daarna even iets technisch. Die hele uitdrukking dat die geest voor ons bidt, wordt herhaald in vers 27. Namelijk, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij, de geest namelijk, naar God voor de heiligen bidt. Die term bidden, die komen we nog dit woord voor bidden, want er zijn er stukken 4, 5. Maar dit woord in deze vorm voor bidden vinden we nog maar op drie andere plaatsen. Eén is Romeinen 11, waar Elia voor Israël bidt, maar dat laat ik maar even buiten beschouwing. En de andere drie plaatsen vinden wij verderop in Romeinen 8, waar staat in vers 34 van Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie bidt er voor ons? Volgens vers 26 en 27 de Geest. Volgens vers 34, Christus, gezeten aan de rechterhand Gods. Dat begrijp je me goed. Dat schrijf je verschillend. De geest in ons en Christus aan de rechterhand Gods. Dat schrijf je verschillend, maar dat is het enige verschil ook. Want voor de rest is het precies hetzelfde. De inwonende geest is hetzelfde als Christus aan de rechterhand Gods. Hij is dezelfde. Hij heeft die verhoogde positie. En woont in onze hart. Dat was weer Efeze 1, het laatste gedeelte waar het zo aardig uiteengezet was. God heeft hem verhoogd en een plaats gegeven aan zijn rechterhand, ver boven alle overheden en machten en krachten en heerschappij. Enzovoort. En hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Precies hetzelfde. Die Christus, in die positie, woont in onze harten. En daarom delen wij in die positie. Dat zien wij niet, maar dat komt prima in orde. Dat komt in de toekomst, dat wij dat zien zullen. Maar daar leven wij uit. De Geest bidt voor ons, dat is Romeinen 8. Christus bidt voor ons, dat is Romeinen 8, in dit geval vers 34. En daarna hebben we dezelfde uitdrukking nog een keer in de Hebreeënbrief. Moet ik even zoeken. Hebreeën hoofdstuk 7 is dat. Waar staat, en u weet, in Hebreeën wordt de tegenwoordige positie van Christus beschreven als die van hoge priester. Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Het vloeit gewoon voort uit zijn eerstgeboorterecht. Als eerstgeboren is hij koning en priester. En dan naar de ordening van Melchizedek, omdat het een en ander ontleend is aan de geschiedenis van Melchizedek in Genesis 14. Maar dan wordt de functie van Christus beschreven als de functie van de hoge priester. En wat doet de hoge priester dan? Wel, van Christus staat dat hij, of van Jezus moet ik eigenlijk zeggen, staat dat hij, vers 22 van Hebreeën 7, dat hij van een zoveel beter verbond borg is geworden. En de gedachte is dat het verbond waarvan Jezus borg is geworden, is natuurlijk het nieuwe verbond tegenover het oude verbond der wet, waarvan Aaron en dus zijn opvolgers, de Aaronitische priesters, borg, namelijk hoge priester, waren. Maar Jezus is borg geworden, en dus hoge priester, van een zoveel beter verbond. Een blijvend verbond namelijk. En die vergelijking wordt hier steeds gemaakt tussen oud en nieuw verbond en oud en nieuw testamentisch priesterschap. En verbond en testament is hetzelfde, hè? Voor alle duidelijkheid. En dan vers 23. En genen, dat wil zeggen die in het verleden, zijn wel vele priesters, hoge priesters namelijk, zijn wel vele hoge priesters of priesters geworden. Zo van, ja, dat is waar. In het Oude Testament en onder het Oude Verbond waren vele priesters, vele hoge priesters namelijk. En onder het Nieuwe Verbond is er maar één. En toen is de vraag, welk verbond is nou belangrijker? Het Oude Verbond had vele hoge priesters, achtereenvolgens. Het was er toch echt maar één tegelijk, officieel. Maar er waren vele hoge priesters en het Nieuwe Verbond kent er maar één. Welk verbond is nou belangrijker? Nou, zegt Paulus, vergis je hem even niet. Genen zijn weliswaar vele priesters geworden, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Daar heerste dus ook de dood. En dus die hoge priesters hadden de vervelende gewoonte om bij gelegenheid het loodje, lood is een beeld van de wet, het loodje te leggen. Vandaar de uitdrukking. En de formulering, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, impliceert dus dat het eigenlijk niet de bedoeling was en dat een echte goede hoge priester gewoon had moeten blijven leven. Voor altijd. Nou kan je hetzelfde van de mens ook zeggen. Dus waarom dan ook niet van de hoge priester? Niet waar. Hij zou eigenlijk, als alles goed was, altijd moeten blijven. Maar in de oude schepping, maar ook onder het oude verbond, was dat nou eenmaal niet zo. En het grote aantal hoge priesters van het oude verbond duidt dus niet op de kracht van dat oude verbond, maar juist op de zwakheid daarvan. Ze stierven, er moest er weer een ander komen. Vers 24. Maar deze priester, deze hoge priester, die van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, deze hoge priester die dat niet geworden is naar de ordening van Aaron en ook niet naar het vlees. Deze, Jezus dus, Jezus Christus, vers 24. Deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij goden, de dood heerst niet meer over hem. En zegt de Hebreeënbrief, deze is ook pas hoge priester geworden nadat hij eerst was gestorven. Nou ja, en opgestaan. Leuk, hè? Achteraf denk je, goh, daar had ik misschien zelf ook nog op kunnen komen. Nou ja, dan moet je ook sprookjes kunnen bedenken tegelijkertijd. Maar het is toch zo, als het probleem is dat die priesters allemaal verdwijnen door de dood, dan is dat toch een leuke oplossing van waarom maken we ze niet pas priester nadat zij gestorven zijn. Nou ja, zijn opgestaan uit de dood. Nou, zulke dingen kunnen wij niet bedenken. Maar achteraf zeggen we, ja, het is toch zo logisch als wat. Nou, dat is wat God geregeld heeft. En dus schrijft de Hebreeënbrief, met name ditzelfde hoofdstuk. Nou ja, de Heer Jezus levend op aarde, was ook geen priester. Het schijnt slecht door te dringen, ook bij gelovigen. Maar hij was geen priester. Dat kon ook helemaal niet. de priesters binnen Israël moesten zijn in de eerste plaats uit de stam van Levi. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproot is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat precies staat, dat is vers 14 van dit hoofdstuk. En bovendien moest men niet alleen uit de stam van Levi, maar dan ook nog uit de familie van Aaron zijn. Je moet nog van Aaron afstammen ook. Het is duidelijk dat de Heer Jezus niet van Aaron afstamde. Sommigen willen toch de Heer tot priester maken op aarde. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom, maar dat ga ik nou niet uitleggen, want dan krijg ik problemen. Maar willen toch graag de Heer Jezus zien als priester op aarde. Dat hebben ze uitgevonden. Nou ja, hij stamt weliswaar van Juda af. Maar kijk, hij had een neef. En die stamde wel van Aaron af, dus er zat toch Aaronitisch bloed in de familie. Koppie koppie. Hoe maken wij het kloppend, onze theorieën? Hij had een neef, dat was ene Johannes de Doper, en die zijn vader was priester. En als het zijn neef was, dan zat er toch kennelijk Aaronitisch bloed in de familie, langs een of andere weg. Ja, maar zo zit het dus niet, hè. Wat hier de apostel schrijft is, nee, hij is niet uit Levi. Hij is uit Juda, punt, einde van het verhaal. En op aarde was hij ook niet priester. Hij is pas priester geworden in zijn opstanding uit de dood. En waarom ik er niet dieper op in wilde gaan en zei dat ik problemen kreeg, ik wil het u wel zeggen hoor, ik ga geen problemen uit de weg, dat weet u al lang. Het punt is namelijk dat het impliceert dat het lijden en de dood van de Heere Jezus dus op geen enkele wijze deel uitmaakten van zijn priesterlijke functie. Dat was niet een priesterlijk werk. Nee, ik kan het ook niet helpen. Hij was geen priester en voor zover hij werk deed was het dus geen priesterlijk werk. Daar zijn we heel gauw mee klaar. Hij werd pas priester daarna. Je kunt hooguit nog net zeggen, als je dus toch het verband goed bij elkaar wil houden, dan zeg je nee, maar hij werd het op grond daarvan. Dan zeg ik, dat kan zijn. Maar zoals mijn grootvader al schreef, zo scherp zag hij het eerlijk gezegd naar mijn idee niet, maar hij schreef wel, heel scherp, dat het absoluut niet een priesterlijke taak is om voor het volk te sterven. Dat zei hij dus wel en zo is het nou maar precies. Nee, de priesterlijke taak van de Heer Jezus Christus bestaat daaruit dat hij sinds zijn opstanding, want sindsdien is hij pas priester naar de ordening van Melchizedek, dat hij zorgt voor het volk, voor alle godsdienstige noden, behoeften van het volk. De priester in het Oude Testament, Aaron, was gewoon het hoofd van de dienst aan God. Het hoofd van dienst, zeg ik altijd. En de Heer Jezus Christus, als hoge priester van het Nieuwe Verbond, is het hoofd van de dienst aan God. En wij, die priesters geworden zijn naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens, wij die eerstelingen zijn van een nieuw verbond en een nieuwe schepping, wij zijn op grond van onze geboorte, wedergeboorte dus, zijn wij priesters van de Allerhoogste God. Hij heeft ons namelijk gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6 geloof ik. En dus wanneer wij ons melden, want u weet hoe dat ging met de priesters in het Oude Testament. Ze werden als priester geboren, want ze waren het krachtigste, het natuurlijke en vergankelijke leven wat ze kregen. Ze werden als priesters geboren. Ze waren nog niet bekwaam. En dus, ik meen op 20-jarige leeftijd, als ik me goed herinner, dat wil ik afwezen, maar niettemin, zij zouden zich bij gelegenheid melden voor de dienst. Zo van, ik stam van Aaron, ik ben priester, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat zei hij dan tot de hoge priester uiteraard. Wat er dan precies gebeurde, weet ik niet, maar dat maakte de hoge priester wel uit, dus dat gaat ons ook verder niks aan. En om die reden zouden wij ons dus ook melden. Wij die kinderen God zijn, let op wat ik zeg. Ik heb het niet over ongelovigen die tot geloof of tot bekering komen, want daar is geen hoge priester voor nodig, zegt de Bijbel nergens. Daar heb je geen hoge priester voor nodig. Als je wilde toetreden tot het volk waarvan Aaron hoge priester was, dan hoef je je niet te melden bij de hoge priester. Echt niet. Maar wat gaat om gelovigen, om hen die al deel uitmaken van het volk Gods, in onze dagen dus de gemeente. Daar wordt tot die gelovigen zegt, denk erom, je bent nou wedergeboren, dus op grond van geboorte priester. Je wordt dus geacht je te melden bij de hoge priester voor de dienst. Dat is wat de Hebreeënbrief dus uitgebreid langs deze wijze uiteenzet, langs deze weg. Namelijk, wij zouden met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van deze hoge priester. En dus tot die hoge priester. Tot de troon der genade. Niet die van de wet dus. We zijn geen oud-testamentische priesters. met een zichtbare tempel en heiligdom om bepaalde rituelen te volbrengen. Wij voltrekken geen rituelen. Wij zijn priesters, wij zouden God dienen. En dat onder leiding van het hoofd van de gemeente, dan wel onder leiding van de hoge priester van het volk. Want het is precies hetzelfde. En de aardigheid is dat daarvan staat van die hoge priester. Deze blijft in de eeuwigheid. Deze heeft een onvergankelijk hoge priesterschap. En hij blijft in de eeuwigheid. Dat is vers 24 van Hebreeën 7. En er staat dat hij om die reden ook inderdaad volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. De gedachte is dat hij dus een volmaakt werk in ons doet. En ook kan doen, omdat hij eeuwig en onvergankelijk leven heeft. En daarom staat er, vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo of gewoon omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En u denkt toch niet dat de Heer Jezus ergens op een stoel zit, bijvoorbeeld rechts naast de troon, en daar zit te bidden tot zijn vader, met lettertjes zal ik maar zeggen, verbaal, praat. Dan zegt, wie hebben we nog niet gehad? Oh ja, we hebben nog die lui in Woepertaal. Laten we beginnen bij de oudste. Dat geloof ik toch zelf niet, dat het zo zit. En u denkt toch niet dat God ons vergeet als niet de Heer Jezus Christus af en toe onze naam is afroept in een gebed of zo? Dat geloof ik nog niet, dat het dat betekent. Dat betekent het ook niet. Nee, dat woord bidden is hier de beschrijving van de complete dienst, het volledige werk van de Heer Jezus Christus. En het woord bidden bij gelegenheid wordt dan ook inderdaad gebruikt voor het complete leven en dus de complete dienst van u of van mij. Dat heet bidden, namelijk in onderdanigheid, in onderwerping zijn aan God, dat wil zeggen God dienen. En wat deze hoge priester van het nieuwe verband doet, is inderdaad God dienen. En dat heet inderdaad bidden, volstrekt terecht. Dat is wat het woord feitelijk betekent. En wat doet hij in zijn dienst aan God? Wel, hij doet verzoening voor de zonden des volks, kortom, hij maakt ons volkomen zalig. Kortom, als hoge priester leidt hij de dienst aan God en zorgt hij dus dat het werk dat God gedaan wil hebben ook inderdaad gedaan wordt. En voor dat doel delegeert hij ook sommige taken, daarom moet ik het ene doen en daarom moet een ander weer het andere doen. Nou, moet is wat overdreven, maar daar komt het op neer. Kijk, je hoeft natuurlijk niet, maar als je weet dat je priester bent en je weet dat het de bedoeling is dat God je dus als zodanig gebruiken wilt, ja, dan zit er weinig anders op dan je te melden. En als je zegt, wat wilt gij dat ik doen zal, je krijgt een opdracht mee, zit er weinig anders op dan dat ook daadwerkelijk te doen. Dus daarom gebruik ik toch maar dat woord moeten. Er zit niks anders op. Ik kan niet anders zijn, Luther. Nou ja, Paulus zei het ook. Hij zegt, of ik het nou goedwillig of kwaadwillig doe, maakt allemaal niks uit. Of ik het nou leuk vind of niet, hoef het ook niet over te hebben. Want het is mij toevertrouwd. In vertrouwen dus. En God vertrouwt erop, heeft mij getrouw geacht en dus mij in de bediening gesteld. Er zit weinig anders op. En zo is het voor ons feitelijk ook. En dat alles onder leiding van iemand die ons kent. Beter dan dat wij onszelf kennen. En bovendien onder leiding van iemand die garant staat naar God toe voor wie wij zijn. Dat is de hoge priester. Hoofd, borg. Hij maakt volkomen zalig. En in populaire termen, die wij dus ineens niet meer begrijpen, omdat ze voor ons te simpel zijn misschien wel, hij bidt voor ons. Dus wie bidt er voor ons? De Geest, Romeinen 8. Christus, Romeinen 8. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 7. Zodat je rustig kunt zeggen, de Geest uit Romeinen 8 die voor ons bidt, is Christus die voor ons bidt en is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die voor ons bidt. Met andere woorden, de geest, de heilige geest die wij ontvangen hebben, die in ons werkt, is de hoge priester van het nieuwe verband. Begrijp het goed, het zijn verschillende beelden om zo te zeggen, verschillende wijzen van redeneren, maar ze beschrijven volstrekt hetzelfde en daarmee dus ook dezelfde. En voor zover in het Oude Testament beloofd werd, want ja, de week is te kort. De klok heeft me ingehaald. Ik had u nog veel meer willen vertellen, maar dan had ik een veel hoger tempo erin moeten houden. Ik geloof niet dat het goed geweest zou zijn. Excuus, maar ik ben ook maar zwak, ik kan het ook niet goed plannen. Maar om eens wat te zeggen, dan nog, hè. Wat er beloofd was in het Oude Testament was de geest. Nou, een schoolbord had, schreef ik het op. Maar we zetten het met opzet niet neer, omdat het nog vertragender werkt, hè, als je het allemaal moet opschrijven. Wat in het Oude Testament beloofd was, was de Heilige Geest. Die zou voor ons bidden. Wat in het Oude Testament beloofd was, was de Messias, Christus. Die zou voor ons bidden. Wat beloofd was, was een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110 in elk geval. En hij zou onze zaken behartigen, zou voor ons bidden. Wat beloofd was, was een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude. En onder het nieuwe verbond zou een nieuwe geest in ons binnenste geplant worden. Zouden onze zonden niet meer gedacht worden en al dat soort dingen meer. En raad eens wie de middelaar van het nieuwe verbond is. Wel, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk de Messias, namelijk de geest zelf. Hoeveel beloften hebben we nu besproken? Even gauw. Ja, eigenlijk maar één. Eigenlijk maar één. Het is namelijk volstrekt hetzelfde. In andere termen, wellicht. Mag het alsjeblieft. In andere termen, en laat ik goed zeggen, voor alle duidelijkheid. Sommigen die hun verstand gebruiken om zelf te redeneren, kunnen aantonen dat geest wat anders is dan Messias. En dat dat weer wat anders is dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat dat weer wat anders is dan een nieuw verbond. En zo scheuren ze de Bijbel in stukken. Ja, dat is wat er gebeurt. Maar in werkelijkheid, het gaat alle vier keren, ik heb er nog een paar, maar die noem ik nou even niet. Maar het gaat al die vier keren in elk geval om volstrekt precies hetzelfde. Want aan te tonen is dat het hetzelfde is. En toen zei iemand, maar waarom dan zo ingewikkeld? Waarom dan stiekem andere woorden gebruiken, zodat het lijkt alsof het toch over wat anders gaat? Dan zeg ik, heb je nooit opgelet op school? Dan heb je helemaal nooit opgelet. Ik heb er geen verstand van hoor, dan moet u vooral niet denken. Maar ik zeg altijd, als het gaat om onderwijs, dan is de kunst om dezelfde dingen steeds opnieuw met andere woorden te zeggen, zodanig dat men uiteindelijk toch een keer begrijpt hoe het in elkaar steekt. En als iemand tot u zegt, wat zegt u, maak niet de fout om precies hetzelfde letterlijk woordelijk te herhalen, want te vrezen valt dat men dan weer niet begrijpt wat u zegt, want men heeft u wel verstaan, maar men begrijpt niet de samenhang van de woorden. Dus als iemand zegt, wat zegt u, moet je daarna op een andere wijze, met andere woorden, opnieuw vertellen. Vooral voor de telefoon, hè. Dat is echt waar. Herhalen, maar dan in andere termen, van een andere kant bezien. Een paar stappen opzij doen en een ander perspectief er tegenaan kijken. Enzovoorts. Dan krijg je dus steeds andere termen, maar niet andere dingen. Wat een dwaasheid. Komt voort uit het idee dat één en hetzelfde ding altijd maar één en dezelfde formule kan hebben. En onder formule verstaat men spelling. Het moet dus altijd hetzelfde woord zijn, want anders is het niet hetzelfde. Dat noemen ze ook al wetenschappelijk tegenwoordig. Ik vind het het toppunt van domheid. Eerlijk waar, dat meen ik echt. We weten toch dat je voor dezelfde dingen een heleboel termen kunt gebruiken? Kennen toch een bestaande synoniemen? Je kunt verschillende beelden gebruiken om hetzelfde ding te beschrijven, maar van de andere kant bezien? Zo is dat toch? Nou goed, en dat is wat we in de Bijbel vinden. En daarom kan de schrift zeggen, of kan Paulus zeggen, zoveel beloften Gods als er zijn, dan heb ik het niet, hij ook niet kennelijk, over de particuliere beloften die God aan individuele mensen doet bij gelegenheid, maar in het algemeen, zoveel algemene beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en amen. Want als de geest wordt uitgestort, wordt die uitgestort op Christus en via Christus over ieder die gelooft. Dus geen Christus, geen geest. En die belofte van de komst van de Messias, ja, dat loopt nou eenmaal via de Heer Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam enzovoorts. En zonder de Heer Jezus geen Messias. En daar waar men Jezus verwerpt, verwerpt men de Messias. Hetzelfde verhaal. En wat betreft de hoge priester van het nieuwe verbond, ja, er is er maar één. En wat het nieuwe verbond zelf betreft, ja, het komt alleen maar tot stand door die ene middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem ja en amen. En daar zou ik nog bij aan moeten vullen, bijvoorbeeld de beloften, of belofte enkelvoud, die God deed aan David. Niet met betrekking tot David particulier, maar met betrekking tot een zoon die uit zijn lijf zou voortkomen en die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, dan wel een onwankelbare troon, die bovendien tot zoon van God zou gesteld worden. 2 Samuel 7, enzovoorts. Wel, ook die beloften gehad met betrekking tot een eeuwig Davidisch en dus Israëlitisch koninkrijk, iets waar de Joden in zeggen te geloven, die wordt alleen maar vervuld via de Messias, via de Heer Jezus Christus. Want de verschijning van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, de verschijning van de Messias betekent de verschijning van de zoon van David, die inderdaad zijn troon zal opeisen. Ik bedoel, wat voor lijnen je ook in de Bijbel vindt, ze komen allemaal uit bij die ene. Ik kan het ook niet helpen. En als het dus staat, de bedoeling is dat er een mens komt naar Gods beeld en gelijkenis, die de gehele aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen. Wel, die zoon des mensen is niemand anders dan de zoon van Abraham, de zoon van David, de Heer Jezus zelf. Het komt allemaal daar terecht. En wanneer wij zoeken naar God en zoeken naar de waarheid en een oplossing zoeken voor de vragen des levens, we komen altijd terecht bij die ene, Jezus Christus. Hij is de enige door wie wij tot God kunnen gaan. Hij is de enige door wie wij deel kunnen krijgen aan wat God beloofd heeft. Maar door hem krijgen wij deel aan al wat God beloofd heeft. Hij is degene die onze relatie met God onderhoudt. Die daar borg voor staat. Daarom, hij is ons hoofd. Hij is onze hoge priester. Of om nog een ander beeld te gebruiken. Hij is die goede herder die voor ons zorgt en aan wie wij ons zouden toevertrouwen. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar maak u zich niet bezorgd. Hij is degene die voor ons bidt en die bij machten is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Amen.